Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Woensdagmiddag is er weer de middag voor ouderen en alleenstaanden. Die begint om 2:30 en we willen u allen daarvoor hartelijk uitnodigen. Donderdagavond is er de toerustingsavond van de gezamenlijke evangelisatiescommissies Middelharnis en Sommelsdijk. De aanvang is 8:00. De spreker is evangelist Verkerk uit Huizen. Ieder die belangstelling heeft voor het werk van evangelisatie wordt hartelijk uitgenodigd en de avond wordt gehouden in de Hoeksteen in Middelharnis. We willen ook de hele gemeente nog herinneren aan het reisje. Wie zich nog niet heeft aangemeld, wordt verzocht dat spoedig te doen. De datum van het reisje is, beleven wel zijn zaterdag 19 mei. En tenslotte, omdat het te laat was voor het kerkblad, wil ik u nog wijzen op een avond die verzorgd wordt door Stefanos. Aanstaande dinsdagavond, dan hoop ik zelf een reisverslag te doen aan de hand van dia's van een reis die ik enkele jaren geleden naar het weeshuis in Malawi maakte. De avond wordt gehouden in de hersteltevormde kerk en begint om 7:30. En ook daarvoor bent u hartelijk uitgenodigd. De collecten die zijn vandaag bestemd 1 collecte voor de kerk. En volgende week is er 1 collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze morgen in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Zij komen aan, door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat een Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Zingen wij dat met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 31. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 19, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar hetgeen u vindt opgeschreven in Johannes 20, de versen 24 tot en met 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet langer ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het heilig aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn af te smeken. En in ons gebed willen wij gedenken aan onze oude zuster Den Hollander, die nog ligt in het ziekenhuis te Dirksland en wiens toestand toch wel zorgelijk is. We willen ook in ons gebed gedenken aan onze broeder T. Steenbeek uit Sommelsdijk, die na verschillende onderzoeken een aantal uitslagen gehad hebben die toch ook ons zorgen geven met hem. We willen ook aan hem denken in het gebed. We mogen ook dankzegging doen met het gezin van familie van der Velde, Looi uit de Krijgerstraat, waar een zoon geboren mocht worden. En dat mocht ook gebeuren in het gezin van de familie van Wezel uit de Hendrikstraat 17. Zoeken we samen met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heren, als we de kranten opslaan, Heren, dan zijn we geschokt wat we daarin lezen. Hoe daar zo plotseling 33 jonge mensen uit het leven zijn weggenomen op zo'n afschuwelijke manier. En waarin de dader een einde maakte aan zijn leven. Heer, en dan, als wij al die beelden zien, o Heere, wat is de mens? Heer, en dan denken wij in het bijzonder aan al die nabestaanden. Waar zo plotseling, zo heel onverwacht, een geliefde zoon of geliefde dochter, een vriend of vriendin, kleinkind, is weggenomen op zo'n afschuwelijke wijze. Heere, wat verscheurt dat het hart van de nabestaanden? Geef ook al is het dan duizenden kilometers verderop, dat ze het ervaren mogen dat er voor hen gebeden wordt, zoals ze dat ook vanmorgen in de dienst willen doen, en dat u nabij bent in dit verdriet, waar zoveel vragen zijn, heren. Waar zoveel verwarring is. Waar radeloosheid is. Waar wanhoop is. Waar donkerheid is. Heren, dan bent u toch licht. En dan bent u toch de trooster. En dan bent u toch de heelmeester. En dan bidden wij u, geef toch, dat deze ontzettende dingen de ogen mogen openen voor wie u bent en voor u wilt zijn in de grootste smarten. Heren, wilt u zo zijn met al die jonge mensen op die universiteit? Heren, laten zij ook zien hoe kortstondig het leven kan zijn. En dat ook al hebben we veel verstand en de gelegenheid om een schitterende carrière te maken, Heren, dat het leven niet is, maar dat er maar één leven is. En dat is het leven met u. Bedenk ze zo. En als we aan deze jonge mensen denken, daar op de universiteit in Amerika, denken we ook aan onze eigen jonge mensen. Heer, wilt u ook hartelijk werken in het hart van jonge mensen, ook in de harten van onze jeugd. We dragen ze hartelijk aan u, de Heer, op. Ook die jonge mensen die het moeilijk hebben. Heer, die nog een stuk zorg nodig hebben, een stuk begeleiding. Wilt u ook bij die jonge mensen zijn? Heer, sterk ze daarin. Geef dat ze op uw tijd weer hun plaats in ons midden mogen innemen. Bedenk ook die gezinnen, dat we ze niet zullen vergeten. Blijft u bij ze. En wilt u geven dat ze bij alle vragen en moeite die er zijn, toch het oog maar gedurig op u mogen slaan. Omdat u ook ze wijsheid geeft, ook in de opvoeding van hun kinderen. Ook al zijn er dingen die ze zorgen geven, blijf bij ze. Gedenk ze ook de kleine kinderen die er ook vanmorgen weer mogen zijn. Geef ook dat ze het woord mogen verstaan. Dat ook hun hart door het evangelie mag worden aangeraakt. Dat ze door genade ook kinderen van u mogen worden. Dat ze u mogen liefhebben en dienen. We kunnen toch nooit te vroeg u dienen. Altijd te laat, Heer. Daarom bidden wij u, geef ook in de harten van onze jongste kinderen, die tere vrezen des Heren. Maar dat hebben we allemaal nodig. Ook als we druk zijn met ons werk, met ons gezin. Ook als we oud geworden zijn. Heer, dan bidden wij u. Wilt u ons allemaal door uw woord trekken, bekeren en uit dat woord doen leven. Wees ook met hen die door genade u mogen kennen. Geef ook dat ze vanmorgen mogen eten en drinken van uw woord. Dat toch een levendwekkend woord is. En daarom bidden wij u. Heer, wij kunnen het niet. Wij kunnen dat woord niet uitleggen. Wij kunnen het niet verkondigen. Als u het niet doet, Heer. Als u door uw Heilige Geest de ogen niet opent. Als u de kracht en de moed en het inzicht niet geeft. Hoe zal het dan ooit kunnen? Daarom heffen wij onze handen op tot u. Blijf dan vanmorgen bij ons. Geef ons samen met de gemeente een gezegend samen zijn rondom uw woord. Dat we het met elkaar mogen ervaren. De Heere is in ons midden. En dan is het goed, Heer, als u er bent. Kom dan toch. Door die onmisbare werkingen van uw Heilige Geest. En dan weet u ook dat er zorgen zijn in het midden van de gemeente. We denken aan onze oude zuster den Hollander. Nog maar zo kort haar man verloren. En nu al zulke ernstige lichamelijke problemen. Heer, u weet hoe we verontrust zijn over haar. Maar u bent toch een God die wonderen kunt doen. Zou u de onderzoeken willen zegenen? Dat het gevonden mag worden waar de pijn vandaan komt. De verlamming vandaan komt. Omdat er genezing komen mag. Maar bovenal, u kent haar. Heer, u weet haar uitzien. O Heere, wilt gij zelf haar schenken. Dat onmisbare geloof in u, de Heere. Bedenk ook onze broeder Steenbeek. Samen met zijn vrouw en de kinderen. Ze hebben moeilijke tijden achter zich. Tijden van spanning, van onderzoeken. En u weet ook dat er zorgelijke uitslagen zijn. En toch is er ook in zijn hart een verwondering dat het anderzijds nog mee mocht vallen. Het had zoveel erger kunnen zijn. Heer, maar nochtans blijven de zorgen ook in zijn leven. Samen met zijn vrouw en de kinderen dragen we ze hartelijk aan u op, Heer. En wilt u bij ze zijn ook als er verdere behandelingen komen. Sterk hem daarin samen met zijn gezin. En dat het oog maar geslagen mag zijn op u, de Heere, om van uw hulp en gunst te vragen. Breid uw vleugelen dan ook over hen uit. We bevelen ze aan uw genade aan. Heere, gedenk ook onze broeder Baan, die vanmorgen in Duitsland een preek mag lezen in Mannheim. Wilt u hem straks nabij zijn, de kracht geven en zegen ook de schippers, waar ze ook zijn. En laat ze ook mogen ervaren dat u overal bent. Heer, en gedenk ons zo. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat er in het midden van de gemeente weer kinderen mochten geboren worden. Heer, wat is dat toch een vreugdevolle zaak. En geef toch dat ook deze kinderen mogen behoren tot de gemeente die zalig wordt. Dat u door deze kinderen uw koninkrijk wilt uitbreiden. Mogen we uw naam hartelijk dank zeggen met de familie van der Velden, waar u een zoontje hebt gegeven. Heer, u hebt de moeder nog door en uit willen helpen. Gedenkt u dit jonge gezin. Blijf bij ze, sterk ze in de opvoeding. Gaan ze voor met uw heiligt. We mogen ook diezelfde dank brengen met de familie van Wezel. Heer, zij hebben al meerdere kinderen uit uw hand ontvangen en nu weer opnieuw een zoontje van u gekregen. Ook al moest het in het ziekenhuis geboren worden en waren er aanvankelijk zorgen, u hebt het toch in alles wonderlijk wel weer willen maken. Nu mogen ze weer thuis zijn. Heer, gedenk ook dit gezin, ook met de oudere kinderen. Laat er ook in hun hart blijdschap zijn dat u het gezin weer hebt uitgebreid. En geef ook dat er in de harten van de vaders en de moeders, ook in het midden van onze gemeente, een verlangen mag zijn naar de kinderzegen. Heer, want we kunnen ook in deze dagen zo meegenomen worden door de tijdgeest. Maar laat het ook in onze christelijke gemeente zo mogen zijn, dat we nog steeds geloven mogen tegen de wereld in, dat kinderen een zegen zijn van u de Heer. En dan weet u ook dat er uitzien is naar kinderen waar ze nog niet zijn. Wilt u ook aan hen gedenken voor wie het soms zo moeilijk kan zijn? De kinderloosheid, om dat ook te aanvaarden, dat dat ook uw weg is. Wilt u ook bij hen blijven en geef, maar dat ze grote dingen van u de Heer mogen blijven verwachten. Heer, zo komen wij tot u. Heere, kom toch. Doorwaai deze hof en verlaat ons niet. En geef een onverdiende zegen om Christus wil alleen. Amen. Ik kan niets met de gedachte dat de Heer Jezus bij zijn opstanding een leeg graf heeft achtergelaten. Ook de apostel Paulus kende geen leeg graf. Christenen gaan uit van het misverstand dat het geloof afhankelijk is van historische feiten. Wie is hier aan het woord? Een atheïst die niet gelooft in de wonderen die in de Bijbel geschreven zijn? Nee. Is hier dan misschien iemand aan het woord die in de kerk geweest is, maar met de kerk gebroken heeft, omdat hij het allemaal niet meer rijmen kan met zijn verstand? Nee. Wie is hier dan wel aan het woord die niet gelooft dat de Heer Jezus waarlijk uit het graf is opgestaan? Die zegt dat ook Paulus dat niet geloofde. En die zegt dat wij als christenen niet van feiten moeten uitgaan. Wie is hier aan het woord? Wel een man die predikanten opleidt. Een nieuw testamenticus, een hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Liefde gemeenten, en zo wordt de kerk van binnenuit uitgehold. Als daar openlijk verklaard wordt door leidinggevende personen in de kerk en in de opleiding, dat Jezus niet waarlijk is opgestaan, dat het graf niet waarlijk leeg is, en dat wij niet moeten uitgaan van historische feiten. O, hoe anders is het toch in het woord van God. En leert het woord van God ons niet dat het christelijk geloof steunt op de heilsfeiten? Is het niet zo dat het christelijk geloof zijn anker uitgooit in de zekerheid dat de dingen die geschreven zijn waarlijk geschied zijn? Dat de heilsfeiten reële dingen zijn, daden Gods, waarin hij zelf de verlossing teweeg gebracht heeft. Het geloof van Gods kerk ligt voor anker in de historische feiten. De christen bouwt zijn huis op de hoop van Christus, die waarlijk geboren is, die waarlijk geleden is, die waarlijk gestorven is, maar die ook waarlijk opgestaan is. die de dood heeft overwonnen. Apostel Petrus, hij zegt het. Want wij zijn geen kunststuk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En bij die werkelijkheid, dat het geloof uitgaat van feiten, waar gebeurde zaken, bepaalt ons vanmorgen de evangelist Johannes in het slot van het 20e hoofdstuk, waar wij onze tekstwoorden lezen. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Wij schrijven bij deze woorden van Johannes het evangelie van de opgestane Christus. In de eerste plaats de tekenen als bewijs, het geloof als noodzaak en het leven als vrucht. Het evangelie van de opgestane Christus. Drie gedachten. Ten eerste, de tekenen als het bewijs, het geloof als de noodzaak en het eeuwige leven als de vrucht van dit heerlijk evangelie. Doch zingen wij eerst daarvan met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Psalm 27, het derde vers, waar de dichter zingt: och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Prijs den Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 146, het eerste vers na het amen van de prediking. Het evangelie van de opgestane Christus. Johannes wijst ons eerst op de tekenen als het vaste bewijs daarvan. Hij wijst ons vervolgens op de noodzaak van het geloof in dat evangelie. En hij vertelt ons ook vervolgens de heerlijke vrucht die dat geloof in het evangelie geeft, namelijk het eeuwige leven. Mijn Heere en mijn God, met die heerlijke en indrukwekkende belijdenis van Thomas is als het ware een hoogtepunt bereikt in het evangelie van Johannes. Want door het hele evangelie heen heeft Johannes daarop gewezen dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. Telkens heeft de Heer dat ook zelf benadrukt, dat Hij de levende Zoon is van God de Vader. Telkens heeft de Heer Jezus het benadrukt dat het geloof in zijn persoon noodzakelijk is. En dat niemand zalig kan worden zonder het geloof in hem. En nu mag hier Thomas het belijden. Na dagen van strijd en dagen van aanvechting, dagen van vertwijfeling en van moedeloosheid, mag hij nu ziende op de littekenen in de handen van de Heer Jezus tot dat heerlijke geloof komen en daarvan belijdenis doen. Mijn Heere en mijn God. En als die belijdenis geklonken heeft, dan is het Heer Jezus die daar direct onderwijs aan verbindt, aan wat zo even heeft plaatsgevonden. En dan zegt de Heer Jezus het tegen Thomas en in Thomas tegen de discipelen en tegen in hen aan ons. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Daarin is het Heer Jezus die zegt: Thomas, jij hebt geloofd omdat je met je natuurlijke ogen het wonder van mijn opstanding hebt gezien. Thomas, je hebt met je ogen, je natuurlijke ogen gezien dat ik gestorven ben en opgestaan ben uit het graf. Maar van nu af zullen zalig worden die mij, naar mijn menselijke natuur, niet meer zien zullen, maar die mij zullen geloven op grond van wat het woord van mij zegt. En als de Heer Jezus dat onderwijs gegeven heeft aan zijn kerk, dan is het als het ware dat Johannes zich direct daarna richt tot zijn lezers, tot de lezers van zijn evangelie. En dan gaat hij onze tekstwoorden spreken. En hij acht nu het moment rijp om zijn lezers te laten zien waarom hij nu dat evangelie heeft opgeschreven. En hij wil als het ware zeggen: daar komt het nu ook voor jullie op aan, mijn lezers. Dat jullie ook tot het geloof komen. Dat jullie ook tot die belijdenis komen die Thomas hier heeft uitgesproken. En jullie moeten dat leren geloven, mijn lezers, op grond van wat ik geschreven heb door de leiding van de Heilige Geest. Hoewel jullie, mijn lezers, hem dus niets gezien hebben met je ogen, met je natuurlijke ogen, heb ik hem getekend in mijn evangelie, opdat jullie hem zouden mogen zien met ogen des geloofs, met geestelijke ogen. En opdat jullie door het geloof het leven zouden ontvangen. Het is alsof hier Johannes zegt: dat is nou mijn grote verlangen. Dat is nou mijn uitzien, geliefde lezers, dat jullie Jezus Christus mogen belijden als de ware Zoon van God, de Zaligmaker. En om hem aan jullie voor te stellen, zegt Johannes, heb ik 7 tekenen geschreven over hem. 7 tekenen die zijn heerlijkheid en die zijn majesteit aangeven. Tekenen waardoor jullie kunnen zien dat hij ook waarlijk de Zoon van God is. Zeker, er zijn nog veel meer tekenen. Die heb ik niet opgeschreven. Je kunt ze ook lezen in de andere evangeliën. Maar deze 7 tekenen heb ik geschreven, omdat jullie geloven zouden. Al die 7 tekenen die ik geschreven heb, het zijn waarachtige getuigenissen, krachtige getuigenissen, dat hij waarlijk de Zoon van God is. Ik heb er bewust, zegt Johannes 7, uitgekozen, omdat jullie, mijn lezers, weten dat 7 het getal is van de volheid. En in die 7 tekenen wil ik de volheid van de wonderen van de Heer Jezus doen uitkomen. Tekenen, Johannes zegt ze. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen. In de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze, en dat zijn er 7, deze heb ik geschreven opdat jullie geloven zouden dat hij de Heer Jezus is. En dat ge door het geloof het leven zoudt hebben in zijn naam. 7. 7 het getal van de volheid. En het is niet alleen de 7 tekenen die Johannes geschreven heeft, maar hij heeft ook 7 uitdrukkingen van de Heer Jezus opgeschreven. Die bekende uitdrukkingen: ik ben het licht der wereld, ik ben het brood des levens. Ook daarin heeft hij er 7 genomen. En u ziet, het is Johannes er alles aan gelegen om te laten zien door zijn evangelie dat de Heer Jezus waarlijk de Zoon van God is. En dat is het ook wat de apostel Petrus drijft als hij zegt: wij hebben het aanschouwd, we hebben het gezien. Johannes, Petrus, ze zijn oor en oog getuigen geweest. Ze hebben gezegd: we waren er zelf bij. En daarom, het is waar. Het gaat hier om een apostolisch getuigenis dat zeker is en gewis. 7 tekenen, 7 wonderen. Weten jullie, kinderen, wat het eerste wonder is dat Johannes beschrijft? Een heel bekend wonder aan het begin van zijn evangelie. Het wordt vaak aangehaald op een trouwdienst. Oh, maar dan weet ik het, zeg je het. Toen de Heer Jezus water veranderd heeft in wijn op de bruiloft te Kana. En dan schrijft ook de evangelist Johannes: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. Dat was het eerste teken waarin de mensen konden zien: dit is de Heere, de Zoon van God. Het tweede teken is dat hij die zoon van de koninklijke hoveling genezen heeft. En dan is het opnieuw Johannes die daarbij schrijft: dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Het derde teken dat de Heer Jezus gedaan heeft is die 38-jarige kranken bij het badwater van Bethesda. Het volgende teken dat Johannes beschrijft is die wonderlijke spijziging van de 5000. En de heerlijkheid en de goddelijkheid van de Heer Jezus wordt door Johannes vervolgens getekend in het wandelen van de Heer Jezus op de zee. Dan het zesde teken dat Johannes beschrijft is als de Heer Jezus met slijk de ogen opent van de blinden en hij zich moet wassen in het badwater Siloam. En tenslotte het laatste teken dat hij beschrijft voor de opstanding van de Heer Jezus, dat is de verrijzenis van Lazarus uit de doden. En dan zegt de Heer Jezus het zelf, waarom hij dit teken gedaan heeft. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zonen Gods door dezelfde verheerlijkt zou worden. Daarom heb ik dit teken gedaan. Daarom heb ik al die tekenen gedaan, opdat ik erin verheerlijkt zou worden. En wat betekent dat dan? Als de Heer Jezus zegt dat hij verheerlijkt wil worden, wel dat hij deelt in de eer dat hij de Zoon van God is, de enige geboren, waarachtige en eeuwige Zoon van God, die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. Daartoe zijn die tekenen geschreven. Daartoe heb ik ze gedaan. En daarom, zegt Johannes, heb ik ze opgeschreven. Opdat jullie zouden geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Want wie anders kan toch water in wijn veranderen? Wie kan toch anders de blinde ogen openen? Wie toch anders kan met 5 broden en 2 visjes 5000 mannen spijzigen? Wie anders kan het leven uit de dood geven dan ik, de Heer Jezus Christus? De tekenen als een bewijs dat hij waarlijk is de Zoon van God. Maar waar komt het nu op aan, zegt Johannes, als ik dit beschreven heb als vaststaande feiten, dat het waar geschied is, wat is dan noodzakelijk? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte, opdat gij het geloven zoudt. Mijn geliefde lezers, zegt Johannes, ik heb dit hele evangelie geschreven met daarin die 7 tekenen die de heerlijkheid van Christus aantonen, opdat jullie in hem zouden geloven. En het is alsof we in deze woorden van Johannes de echo horen van wat de Heer Jezus daar tevoren zelf gezegd heeft. En dan gebruikt hij ook dat woord, opdat gij geloven zoudt. Want als dan de Heer Jezus aan Nicodemus verteld heeft van de slang die door Mozes verhoogd is, en dat hij zelf ook zo verhoogd moet worden, dan zegt de Heer Jezus daarbij, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het doel, dat ik verhoogd word. Opdat mensen niet verloren gaan, maar het leven in mij hebben. En dan geeft de Heer Jezus vervolgens die allerbekendste tekst uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan weer dat woordje, opdat, met het grote doel, dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het grote doel van mijn komst, om zondaren van het verderf te verlossen, om verzoening teweeg te brengen, om hemelhoge schuld te voldoen. En dan zegt Johannes, mijn lezers, daar komt het nu op aan, dat jullie in hem geloven. En dat is geen vanzelfsprekendheid, want dat laat Johannes in zijn evangelie zien. En daar hebben zijn lezers mee te worstelen. Want wat blijkt toch uit dat hele evangelie, dat er zoveel weerstand is bij de Joden om in hem te geloven. Al de Joden, ze hebben de tekenen gezien. Al die 7 heerlijke tekenen. Ze hebben gezien en ze hebben ervan gehoord. Maar ze weigeren in hem te geloven. Omdat hij in die tekenen, zeggen zij, zichzelf een goden gelijk gemaakt heeft. Dat willen ze niet erkennen. Dat hij de ware Zoon van God is. De tekenen, ze getuigen ervan. Maar ze willen niet in de tekenen. En ze willen daarom ook in hem niet geloven. Johannes, hij spreekt ook in zijn evangelie dan op verschillende wijzen over de ongelovige Joden. Het verzet tegen de Heer Jezus. Het wordt zo duidelijk getekend. Zelfs zo dat ze menen, wanneer ze de volgelingen van Christus doden, goden een welbehagelijk werk te doen. Ze willen de Heer Jezus wel erkennen, maar dan als een rabbi, als mens, als een geleerde zeker. Misschien ook nog wel als een profeet, maar niet en nooit als de Zoon van God. Maar de lezers van het evangelie van Johannes, ze hebben niet alleen te maken met de Joden in een omgeving die weigeren te geloven en waar een invloed van uitgaat ook op hen. Maar ze hebben ook te maken met een stroming die in die dagen opkomt, met name onder de Grieken. Dat is de leer van de gnostiek. En onze jonge mensen weten wel wat dat is. Dat is de leer die verachtelijk spreekt over het aardse, over het stoffelijke, die helemaal vlucht in het geestelijke. En die dus niet willen weten van een aardse Jezus. Nee, Jezus heeft slechts een schijnlichaam gehad. En je ziet dan ook dat Johannes in zijn evangelie ook met die opkomende dwaling de strijd aanbindt. Want direct al in dat eerste evangeliewoord van hem schrijft hij het zo duidelijk. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nee, de Heer Jezus had geen schijnlichaam. Hij was niet God die zich verhulde in een schijnlichaam. Maar hij is waarlijk mens geworden, mens van vlees en bloed. En zo heeft Johannes in zijn evangelie zichtbaar gemaakt de bestrijding van het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom laat hij het ook telkens zien dat de Heer Jezus de ware Messias is. Jood en Griek, in de dagen van het evangelie, ze verzetten zich tegen deze Christus. En nu zegt Johannes, o mijn lezers, geloof toch in hem, in weerwil van de vijandschap der Joden, in weerwil van de gnostiek der Grieken. Ik roep u op, zegt hij tot zijn lezers, om deze tekenen die ik geschreven heb, om die te geloven. En in die tekenen te geloven dat de Heer Jezus waarlijk de Zoon van God mag zijn. Maar dat woord wat Johannes hier zegt, opdat gij geloven moogt, dat kunnen we ook vertalen opdat gij moogt blijven geloven. Johannes schrijft dat woord dus niet alleen tot de mensen die te maken hebben met de vraag, is de Heer Jezus nou waarlijk de Zoon van God? Omdat ze aan alle kanten het ongeloof van Jood en Griek zien. Maar heeft dat evangelie ook geschreven aan zijn gemeente in Efeze? Naar het woord van de kerkvader Irenaeus mogen wij geloven dat Johannes de laatste levensfase doorgebracht heeft voordat hij naar Patmos ging in de gemeente van Efeze, dat hij haar geestelijke vader was. En nu schrijft hij ook dit evangelie aan zijn oude gemeente. En hij zegt, geloof toch door de tekenen in de Heer Jezus Christus. Blijf daarin geloven, in weerwil van alles wat erop afkomt. In weerwil van tijden van moedeloosheid, van aanvechting en van traagheid. Nu jullie ook steeds meer te maken krijgen met vervolging. Johannes moest straks immers ook naar Patmos om de naam van Jezus Christus. Hij zegt, nu jullie steeds meer te maken krijgen met verzet, met onderdrukking, houd dan toch vast aan de Heer Jezus. Volhard toch in het geloof. Laat de tekenen die ik beschreven heb van hem u mogen troosten. Laat u erdoor bemoedigen, opdat uw hart het steeds weer bij vernieuwing zeggen mag, mijn Heere en mijn God. Het is een krachtige oproep, blijft in het geloof, volhard daarin. Het is of Johannes zijn hoorders wil sterken in het aangevochten geloof. Geloof dat zo te maken krijgt met aanvallen en verdachtmakingen. Dat geloof dat te maken krijgt met opkomende dwalingen. De gelovige die te maken krijgt met allerlei bestrijdingen van binnen, zijn oude bestaan, de verleidingen van de wereld, de aanvechtingen van de vorst der duisternis. En in dat alles zegt Johannes, zie toch op de tekenen waarin ik hem heb voorgesteld als de Zoon van God. Houd aan hem vast en laat u door hem vasthouden. Blijft volhardend in het geloof. Johannes, het is een verlangen om zowel de onbekeerde als de kinderen van God te bewegen tot het geloof in deze Heer Jezus Christus en daarin te mogen volharden. Hij verlangt er zo naar dat de kinderen des Heren hem steeds meer mogen kennen, hem steeds meer lief mogen krijgen, opdat het mag waar worden in hun leven. Hij moet wassen. Steeds meer begeerlijker worden. En ik moet steeds minder worden. En zo spreekt Johannes door zijn evangelie tot de Joden in Jeruzalem, tot de Grieken in Efeze, tot de gemeente. Maar zo spreekt de Heilige Geest vanmorgen tot u, tot jou en tot mij. Opdat gij gelooft. Daar komt het vanmorgen op aan. Dat is de boodschap die de Heere vanmorgen aan u, aan jou en aan mijn hart leeft. Gelooft in de Heer Jezus door de tekenen die van hem beschreven zijn. Liefde gemeente, van de week is een rapport verschenen, een schokkend rapport, onder de titel God in Nederland. En in dat rapport kunnen wij zien dat het christendom op zijn retour is en dat het steeds kleiner en kleiner wordt en dat er steeds meer mensen de kerk verlaten. Maar in dat rapport is ook een passage opgenomen die mij bijzonder raakt ook. In de voorbereiding. En daar staat in dat jongeren in deze tijd in de kerk antwoorden zoeken op de vragen over het geloof en de beleving van het geloof. Dat ze worstelen met de vragen: wat is het geloof? En wat doet het geloof nou in je leven? Wel, als er zo vanmorgen ook jongeren zijn, maar ook ouderen, die met die vragen worstelen, kom, laten wij dan mogen luisteren naar wat het heilig woord van morgen ons over die meest wezenlijke vragen stellen. En dat is het verheugend als er nog jonge mensen zijn ook vanmorgen. Die zeggen, ja, maar wat is dat dan geloven? En wat is er dan als je geloven mag? Johannes, hij wil het ons vanmorgen laten zeggen. En laten we dan gaan luisteren, gemeente, naar wat het woord van de Heere daarover zegt. Wel, dan wil ik nogmaals benadrukken in navolging van de Heer Jezus, dat het geloof allernoodzakelijkst is, dat het onmisbaar is om zalig te worden. De Heer Jezus, hij zegt het, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Hier zien we, jonge mensen, dat het allerbelangrijkste is, de vraag: geloof ik of geloof ik niet? En zo zegt ook de apostel het in de Hebreeënbrief. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En ook Paulus zegt het, al wat niet uit het geloof is, is zonden. Geloven, daar komt het in ons leven op aan. En wat is dan geloven? Wel, laten we dan opnieuw luisteren naar wat de Heere daarin wil zeggen vanmorgen. Begrijpt, je kunt het maar iets aanstippen en toch hoop ik dat u er iets, dat je er iets van voelen mag en ervaren mag en geloven mag wat het nou is om Christus tot je deel te hebben. Wel, dan gaan we eerst luisteren naar wat het Oude Testament zegt over geloven. En dan zegt daar een woord, en ik zeg het toch maar even, omdat je er iets van horen zou, hè, amen. En daar hoor je het woord wat wij kennen, amen, in. Geloven is als het ware amen zeggen, dat wil zeggen, het is vast en het is zeker. En gisteren heeft dominee Kempeneers dat nog benadrukt toen het ging om het woord waarheid. Wel, dat zit hier ook in, amen. Het is de waarheid. En zo zien we dat bijvoorbeeld in het leven van Abraham. Als de Heere hem bemoedigt en hem laat zien de sterren, en de Heere zegt dan tegen hem, Abraham, zo zal ook jouw zaad zijn als de sterren aan de hemel. En hij had nog niet eens een kind. En wat doet dan het geloof? Het geloof zegt, het is waar. Waarom? Omdat God het zegt. En God is de waarheid. En God liegt niet. En op God kun je voor altijd aan. En als God zegt dat mijn nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel, terwijl ik nog niet eens een kind heb, dan geloof ik het, dan houd ik het voor waar en voor vast, omdat God het heeft gezegd. En dan staat er ook, en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Het tweede woord in het Oude Testament dat spreekt over geloof is batach. En betekent in zijn wezen je vertrouwen erop stellen. Ja, je aan iemand toevertrouwen, op iemand steunen. En dat betekent hier je geheel en al toevertrouwen aan de Heere. Het van hem alleen verwachten. Zoals de dichter zingt in Psalm 25. Ik heb op u vertrouwd in noden. Dat is vertrouwen dat de Heer je niet zal begeven en niet zal verlaten. Dat is vertrouwen dat de Heer zal doen wat hij beloofd heeft. Het laatste woord in het Oude Testament dat ons iets laat zien van geloven is Gaza. En dat betekent de toevlucht nemen. En onze kinderen, al komen we tegenwoordig niet meer zoveel op boerderijen, maar misschien heb je het dan wel eens gezien op een plaatje, dat wanneer er gevaar dreigt, dan zie je ineens al die kleine kuikentjes hard rennen naar die moederhen. En wat doet dan die moederhen? Die doet haar vleugelen omhoog. En dan zie je al die kuikentjes onder die vleugelen schieten. Heel dicht kruipen ze tegen die moeder aan. En wat doet dan die moeder? Die vleugelen naar beneden. En dan zie je die kuikentjes niet meer. Dan zijn ze helemaal veilig onder die moederkip. Nou, dat is nou geloven. Dat is rennen naar de Heer Jezus toe. Om onder zijn vleugelen beschutting te vinden. Omdat je zelf je niet kan verdedigen. En over dat toevlucht nemen, zegt Psalm 61. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgenen uwer vleugelen. Geloven. Als we luisteren naar het Oude Testament, dan laat het ons zien dat het steunen is op de Heere alleen. Het niet meer van jezelf verwachten, van je eigen krachten, van je eigen inzichten. Maar je helemaal aan de Heere toevertrouwen. Geloven dat Hij de betrouwbare is en dat Hij zijn belofte vervult. Ook al gaat het soms heel anders dan je zou denken in je leven. Geloven, wat is dat? Wel, als we gaan luisteren naar het Nieuwe Testament, dan horen wij daar het Griekse woord pistuin. En dat betekent als het ware weer hetzelfde. Voor waar houden. Dat is de boodschap van het evangelie. Voor waarachtig houden. Als de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel, dan zien plotseling al de discipelen wat er gebeurd is, dat het de waarheid is wat de Heer Jezus hun gezegd heeft. Ze vertrouwen zich helemaal toe aan dat woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. In het Nieuwe Testament zien wij dat het geloof zich geheel richt op de Heer Jezus, op zijn persoon en op zijn werk. Zij vormen als het ware het hart van het christelijke geloof, de Heer Jezus Christus. En zo zegt ook Paulus het jonge mensen tegen de stokbewaarder. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En dat is het ook wat Johannes hier schrijft, opdat gij geloven zoudt dat Jezus is de Christus. Dat hij waarlijk de Messias is, dat je je geheel en al aan hem toevertrouwt. Geloven, met andere woorden zeggen, is hopen op God, op zijn woord, op zijn heil, op zijn toekomst. Geloven is het niet anders te verwachten dan dat het heil des Heren is. Geloven in het Nieuwe Testament wil zeggen het komen tot de Heer Jezus Christus. Het aandoen van hem, het aannemen van hem. Het is het hongeren en dorsten naar hem. Dat is het, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, geloven. Wat is dat nou? Wel, dat is je resteloos en onvoorwaardelijk overgeven aan de Heer Jezus en zijn genade en daarin vertrouwen op zijn onfeilbaar woord. Ach, hoor ik iemand zeggen, hoe kom ik nou aan dat geloof? Hoe verkrijg ik nou dat ware geloof, dat nou helemaal op hem leunt, dat het helemaal van hem verwacht, dat zich heel aan hem toevertrouwt, het geloof dat zich geheel met hem verenigt, het geloof dat mag delen in al zijn weldaden. Hoe kom ik toch aan dat geloof? Van waar komt die vraag? Waarom worstel je met die vraag? Is dat omdat je door de Heilige Geest geleerd hebt. dat je in jezelf geen geloof hebt? Voel je dat vanmorgen, dat je geen geloof hebt? Voel je door de Heilige Geest, waarvan Paulus schrijft dat het zijn werk is om ons te overtuigen van zonden, dat wij in hem niet geloven? Voel je dat vanmorgen? Dat is waar, Heer. Ik kan eerder een ster aanreiken dan dat ik in u zou geloven. Ik voel zo de onmacht om te geloven. Ik voel zo dat ik geen voeten heb om naar u te gaan. Ik voel dat ik zo geen handen heb om u aan te nemen. En toch zie ik dat het nodig is. En dat ik buiten het geloof om niet zalig worden kan. Hoe moet het dan? O, hoor dan dat dit woord van de apostel Johannes ook een heerlijke belofte is. Opdat gij geloven zoudt. Hoe dan? Wel door de prediking van dit woord. Want dat zegt onze catechismus zo heerlijk. Van waar bekomt dan gij dit geloof? Wel van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest die mij laat zien dat ik in mijn hart geen geloof maken kan. Dat ik in mezelf niet geloven kan. Dat ik de Heer Jezus uit mijzelf niet aannemen kan. Die laat mij vanmorgen ook zien dat hij het geven wil. Zoals de apostel Paulus het zegt, het geloof, het is een gave Gods. En daar komt het nu op aan, dat wij zo tot hem mogen gaan. En dat we zo onze vinger bij dit woord mogen leggen en zeggen, Heere, gij laat dat woord nou verkondigen. Gij laat nu zien dat wij geloven moeten. Heere, gij laat zien dat er geen behoud is buiten het geloof om. Heere, gij laat zien dat het geloof allernoodzakelijk is. Heere, maar u weet op het allervolmaakst dat er in mij geen geloof is. Heere, hoe moet het dan? Wel dat dat je uit mag drijven en zeggen, Heere, maar nou is het bij u te verkrijgen. Gij wilt het geven door de bediening van uw woord. O, gij wilt het geven onder de prediking van uw woord. Dat het woord zich door de Heilige Geest met zo'n kracht aan mij opdringt, dat ik niet anders kan dan geloven. O, dat je niet anders meer kan dan zeggen, Heer Jezus Christus, hier ben ik met al mijn zonden. Hier ben ik met mijn hele hoogschuld die ik niet kan betalen. Heer Jezus, hier ben ik met mijn ongeloof. Hier ben ik met mijn verzet. Heere, maar ik moet bij u zijn, ik kan niet anders. Want bij u is het eeuwige leven. Dat is nou het heerlijke van de prediking van het evangelie. Dat de Heere door de verkondiging van dat woord aan jou, aan mij, aan u, dat geloof wil schenken. Dat is nou de verkondiging van het evangelie, waarvan onze Dordtse leerregels zo heerlijk zeggen. Voorts is de belofte dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. O, nou is dat bevel, gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is nou ook een heerlijke belofte. Want degene die het ervaren moeten, Heere, ik kan niet geloven. Die grijpen dat woord aan, opdat gij geloven zoudt. Heere, nou is het toch uw wil dat ik geloof. Heere, nou is het toch uw verlangen dat ik geloof. Nou laat u toch het evangelie verkondigen, opdat ik geloof. Heere, maak het dan ook in mijn woord. In mijn leven waar dat woord opdat ik ook u geloven mag. Opdat ik u ook vinden mag. Opdat ik mij ook geheel aan u toevertrouwen mag. O, worstel dan. Als iemand met de dood voor ogen om het leven te mogen ontvangen. Worstel toch bij de Heer om dat geloof te mogen ontvangen. Om je daardoor tegen alle ongeloof in aan hem te mogen overgeven. Laat het toch in je hart leven, het gebed. Heere, geef mij toch geloof. Ik kan alles missen op deze wereld, maar niet het geloof dat mij aan u verbindt en dat mij verlost van de dood. Heere, geef uit genade mij het geloof, opdat ik u verheerlijken mag. O, dat dat je verlangen mag zijn, Heere. Mag ik nu in u geloven, opdat ik uit u ontvangen mag het leven, opdat ik waarlijk leven mag, want mijn leven vandaag is niets anders dan een gestadige dood. Heere Jezus, gij die de dood hebt overwonnen, red ook mijn ziel van de dood, opdat ik leven zou. En dat is onze laatste gedachte. Opdat gij het leven hebt in zijn naam. Hoge liefden, dat is het wonder van Pasen. Toen begonnen ze te leven. Waarlijk te leven, Maria. Toen ze het uitriepen, Rabboni, mijn meester. Toen begon hij te leven, Thomas. Mijn Heere en mijn God. Toen begonnen ze te leven, de Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons? En hebben wij hem gezien toen hij het brood brak. Hij is waarlijk de middelaar. Dat is leven. Wanneer je door het geloof mag gaan leven uit de Heer Jezus Christus. Dat is drinken uit de steenrots. Dat is eten van het brood des levens. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dat is nou waarlijk een leven. Leven dat wil zeggen, verlost, zegt de Heere, van de toren Gods, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Dat is de dood. Dat God vertorend op je is. Dat de vloek van de wet je achtervolgt. Maar wat mag nou leven zijn? Wel dat God in vrede naar je omziet. Dat de genade Gods in je leven mag ervaren worden. De Heere is niet meer op mij vertorend. De Heere heeft de schuld van me weggenomen. Ik mag nu in genade weten dat hij verzoend is om de arbeid van Christus. O, dat levend wekkende woord. Dat woord waarin de Heere zegt tot een dode zondaar. Leef, ja leef. O, dan reis je op uit de zonden. O, dan ga je de wereld de rug toekeren. En dan ga je wandelen achter hem aan. Wat de Heere zegt, ik leef. Ik ben opgestaan en gij zult leven. Leven, dat is wandelen achter de Heer Jezus Christus aan. Dat is leven uit zijn verdiensten. Dat is weten met hem de vrede te mogen ervaren die alle verstand te boven gaat. Dat is weten dat je schuld verzoend is. Weten dat de prikkel uit de dood is weggehaald. Leven, dat is weten. Ik ben op weg naar de hemelse toekomst daarboven. Leven, dat is weten. Ik ben geborgen onder zijn vleugelen. Weten, dat is geloven dat mijn leven verborgen is met Christus in God in de hemel. O, wat brengt Mexene dat onder woorden. Toen hij daar in het geloof mocht zien op de Heer Jezus Christus. Toen hij mocht zien, daar hangt mijn zaligmaker. Daar hangt hij die voor mijn zonde betaald heeft. Toen schreef hij nu. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door die aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn, jonge mensen. Dat is nou de vrucht van het geloof. Weten, weten, weten dat je zonden vergeven zijn. Weten dat de rampzaligheid die je verdiend had, je niet meer wacht, maar de eeuwige gelukzaligheid. Geloven in hem, het leven ontvangen hen. Dat is leven niet meer voor eigen rekening. Maar dat is leven uit de levensbron die je kracht geeft. Kracht geeft om te strijden tegen de zonden. Leven uit hem, dat wil zeggen dat ik het niet meer hoef te doen. Maar dat hij voor mij zorgt. Dat hij voor mij waakt. Dat hij mij beschermt. Mag ik het eens zo zeggen, als je door het geloof aan Christus verbonden wordt, dan daalt de hemel in het hart. En dan mag de ziel het wel eens bij tijden weten, dat zijn leven niet meer is van deze aarde, maar dat ik hier gestorven ben en dat mijn leven is met Christus verborgen in God. Jonge mensen, dat betekent dat ik veilig bewaard ben in de hemel. Kan je dat nou begrijpen? Wat een heerlijk leven dat is. Dat is het fundament van het leven. Dat je mag leunen op die Christus die voor jou de dood is ingegaan. Om voor jou het leven te verwekken. En dat hij je meegenomen hebt in de hemel. Oh, dat is leven. Dat is geestelijk leven. Dat is geloven te zien. Hij heeft mij meegenomen uit het graf naar de hemel. En daar draagt hij mij op zijn hart. Is er een grotere en vastere zekerheid in dit leven, jonge mensen, dan in Christus te geloven en uit hem het leven te ontvangen. Dan kun je het zeggen, nu tart ik de dood. Ja, nu tart ik de Satan. Nu kruis ik mijn eigen vlees. Kan ik dat in eigen kracht? Nee. Maar dat mag ik nu doen uit de levensbron. De Heer Jezus Christus. Oh, dan wordt hij mij zo dierbaar. Dan heb ik hem zo nodig in mij te leiden, mij te onderwijzen. Dan is hij mijn hoogste profeet, aan wiens voeten ik gedurig zit. Oh, dan heb ik hem zo nodig als mijn priester, waar ik telkens weer naar de toevlucht neem, om bij hem vergeving der zonde te ontvangen. Oh, dan mag ik weten, jonge mensen, dat hij in de hemel altoos voor mij bidt, dat ik daar bewaard lig. In de voorbeden van Christus, wat er ook geschieden wil, dan mag ik weten, hij is mijn koning. Hij regeert mij, ik mag zijn onderdaan zijn. Hij gaat mij voort op de weg van het leven. Hij neemt mij bij de hand, hij leidt mij. Hij zal ervoor zorgen dat mijn voet zich niet stoot aan een steen. Hij zal ervoor zorgen dat ik niet omkom, hoe groot ook de gevaren zijn. En hoe sterk ook de tegenstanders zijn. Hij is mijn koning. O, hoe rijk. Jonge vrienden, is het leven met hem. Het is het rijkste leven. En hoe nameloos arm ben je als je zonder hem leeft. Dan leef je in duisternis. Dan leef je zonder troost. Zonder ware blijdschap. Zonder toekomst. Dan heb je als het ware een leven dat leeg is. Een leven dat hol is. Een leven dat enkel donkerheid, tegenslag, duisternis geeft. Ook al spiegelt de vorst de duisternis het je voor. Als een heerlijk leven. Het is een leven dat telkens weer doet ervaren. Als iemand die zich even aan de alcohol te buiten gaat. Even heeft hij een opleving. Maar wat is daarna niets anders dan een kater en hoofdpijn en ergernis. Nou, dat is nou eigenlijk een beeld van het leven van de vorst der duisternis. Hij geeft je even iets te drinken, maar daarna blijft er niets anders over dan schijngeluk, teleurstelling en verdriet. Maar, zegt de apostel, en dat is zijn liefde, ik teken u Jezus Christus. In die heerlijke tekenen die bewijzen dat hij de ware Messias is. De Zoon van God, de Verlosser, ik roep u toe, zegt Johannes. Dat ge nu in hem gelooft, dat ge zegt ja, Heere. Amen op dat woord zeggen. Dat woord dat mij veroordeelt. Dat woord dat mij zegt dat er uit mij geen goed is in de eeuwigheid. Maar dat woord dat mij vervolgens zegt. Dat nu alles te vinden is voor tijd en eeuwigheid in deze Heer Jezus. Ach, mag ik het eens vragen, jonge mensen. Wat is er nou op tegen om in die lieve koning, in die dierbare Heer Jezus te geloven? O, ik bid het je van Christus wegen. Doe Christus toch niet langer smaad aan door je ongeloof. O, geliefde gemeente. Verwerp deze zaligmaker toch niet langer, maar laat u toch door hem genezen. Val hem toch vanmorgen te voet en zeg, Heere, hier ben ik met mijn schuld. Hier ben ik met mijn ongeloof, al die jaren mij verzet. Maar nu laat gij verkondigen deze dierbare Christus, opdat ik in hem zou geloven, Heere. Ik kan niet geloven, maar gij hebt het gezegd. Op het gebed doe ik grote wonderen en al wat gij begeert, smeek ik u. O Heere, geef het mij uit genade en gij ten slotte. die vanmorgen moet zeggen, ik ga zo dodig over de wereld. O, ik ga zo moedeloos en troosteloos over de wereld. Het is van binnen zo dor van mij. Mag ik het u toeroepen vanmorgen, dat het gebed mag vermenigvuldigen. Heere, geef leven aan mijn ziel. Gun leven, Heere, dat ik u weer lief mag hebben. Dat ik weer uit die fontein mag drinken. Heere, het is zo ingezonken. En dat is mijn schuld, Heere. Ik ben niet waakzaam geweest. Ik heb de strijd niet aangebonden. Ik heb de omgang met u verlost, Heere. En daarom... Daarom is het zo donker in mijn ziel geworden. O, de apostel, hij roept het u toe. Opdat gij blijft geloven in hem. Kom dan, gij dorre zielen, kom dan. Gij dodigen, kom dan. Gij afgedwaalden, kom dan. En zie vanmorgen weer bij vernieuwing op hem. Die daar wonderlijk is. Diens naam is genade. Waar vrede op zijn lippen is uitgestort. Kom dan toch bij hem die zijn leven gegeven heeft, die gestorven is om voor u het graf te heiligen, die opgevaren is, die u meegenomen heeft in de hemel. Kom, belijd dan vanmorgen uw zonden en kleef hem bij vernieuwing aan, dat vanmorgen dan de overdenking van hem, zijn heerlijkheid uw dierbaar en zoet mag zijn, zodat het van binnen weer gaat zingen. Van die koning zal zolang ik leef. Mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Zal zolang ik hier op aarde het licht geniet. Hem verhogen in mijn lied. Want gij zijt het eeuwig waard. Amen. Samen het aangezicht des Heren in gebed. Heere Johannes heeft het evangelie beschreven en daarin de 7 tekenen gegeven van uw heerlijkheid, waarin hij aangetoond heeft dat gij waarlijk de Zoon van God zijt. En gij hebt, o Heere Jezus, die tekenen gedaan, opdat gij verheerlijkt zoudt worden. Heer, en wij bidden u, geef dat gij verheerlijk mag worden. En waarin wordt gij nu verheerlijkt, Heren? Als arme zondaren aan uw voeten terechtkomen. En dat ze geloven dat gij alleen ze zalig maken kunt, Heren. Niemand anders dan gij. Gij zijt de enige weg. Gij hebt de dood overwonnen. Gij hebt een leeg graf achtergelaten. Gij hebt het geheiligd. Opdat uw kinderen de dood niet zouden vrezen, omdat gij ze overwonnen hebt. Gij hebt de schuld betaald en uw Vader heeft een bewijs gegeven in uw opstanding, dat hij die betaling aanvaard heeft, opdat gij gelooft, Heere. Daartoe laat gij vanmorgen het woord verkondigen. O, dat we dit zouden aangrijpen, Heere, om tot u te gaan en zeggen, Heere, Nou hebt u toch in uw woord verkondigd dat gij wilt dat wij geloven zouden, Heer. Maar we kunnen niet geloven. Maar gij wilt het schenken, Heer. Dat hebt u nou vanmorgen laten zien. Dat u in dit roep, in dit appel laat zien, Heer. Dat het ons uit mag drijven om te verkrijgen wat wij niet hebben, maar wat gij nou schenken wil op het gebed. Heere, dat we dan zo door het woord geleid bij uw heilige geest op de leerschool mogen komen en het leven mogen ontvangen. Eeuwig leven, gelukkig, eeuwig gelukkig, die door het geloof leven mag uit die opgestane levensworst. Schenk het ons allen. Ga met ons mee. Ook als we vanavond weer mogen luisteren. Naar wie gij geworden zijt. Heere, dat we ernaar verlangen mogen. Om opnieuw door dat woord te onderwezen worden. Dat is toch het leven. Daardoor werkt gij het leven. Daardoor onderhoudt gij het leven. Schenk ons dan toch een uitzien naar u, de Heere. Blijf zo bij ons. In het bijzonder ook bij onze jonge mensen. Waar zoveel vragen zijn, Heere, dat ze toch ook vanmorgen iets hebben mogen verstaan van het wezen des geloofs, Heere. Van het geloof in u en het leven uit u. O, schenk ze het allemaal, Heere, ons allemaal. Niemand buitensluitend, dat hebben wij wel verdiend, Heere. Maar dat is nou het wonder van het evangelie. Het is een boodschap voor zondaren. En nou kan het nog, voor ons allemaal. Dat we ons toch niet langer zouden verzetten, maar dat we ons onvoorwaardelijk aan u zouden overgeven. Blijf zo bij ons. Verlaat ons niet. En heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. U komt daartoe de dank, Heere. Want gij zijt ze zo eeuwig waardig. Verlaat ons niet. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ossofar die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Psalm 69. En daarvan het 13e vers.
Thank you.
Liefde gemeente, ga thans heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.